De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos Gaat Steken. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, en deze week houden we onze luisteraars letterlijk een spiegel voor. Want wat zien we als we in die spiegel kijken? Zijn wij tevreden met wat we zien? Of leggen wij de nadruk op de meedogenloosheid van vadertje tijd? We gaan het vandaag over botox hebben. Want steeds meer jonge mensen nemen het. Wat zegt dat over onze maatschappij? En is dit wel een gezonde trend? Maar eerst de actualiteiten.
Er zijn om te beginnen heel veel actualiteiten binnen de productie van deze podcast. Logistieke actualiteiten. Het is 1 uur in plaats van 9 uur. We hebben eigenlijk een jaar lang een soort koude oorlog gehad met alle geschiedenis ooit.
Mooie wordplay.
AGO, ook wel genoemd. Ja. Die namen na ons op, altijd om 11 uur. En dat leidde,
die hadden geen geduld meer met
dat
ons.
Leidde tot frustratie. Ja. Maar ze hadden geen geduld met ons, maar dat was wel met een goede reden. Want wij liepen altijd uit.
Ja.
Dus op een gegeven moment heeft Timo gewoon gezegd, soms moet je radicale keuze maken. Dus wij zijn van dat ochtendslot afgehaald.
Naar het middagslot.
Als straf. Eigenlijk.
Ja,
als straf. Nu zijn we naar middagslot en hierna.
Voelt best wel goed eigenlijk wel.
Ik vind het ongekend relaxed. Ik vind het geweldig.
Ja,
ja en hierna gaan we nog gekker maken, want we gaan naar een soort eindemiddag borrelslot.
Ja.
We gaan om 3:30 of zo beginnen, want er kwam weer een ander conflict of situatie. Want Julia, onze stagiair, die overigens conflictstudies studeert.
Dus
die komt
van.
Heel goed van pas ook hier.
Mm-hmm.
Die had college nu. Dus dat kon ook weer niet. Dus zijn we er nog.
Meewerkend als wij zijn, zeiden we, weet jij wil.
Wij waren ineens flexibeler dan ooit. Ja. Dus we gaan naar het einde van de middag. Of de luisteraar daar iets van gaat merken.
Dat hoop ik niet.
Dat gaan eigenlijk. We zien. Dan, ik wil het gewoon heel graag even hebben over Kim Kardashian en die nippel-BH. Wat ik... Ik weet gewoon nog niet wat ik ervan vind. Nou.
Nee, ik ben nog een beetje... Wat ik er goed aan vind,
want
in ieder geval...
Even voor duidelijkheid. Het is dus een BH die zij heeft gelanceerd.
Met vorige...
Vormde tepels. Ja, en maar dus met waarvan de opbrengst gaat dan naar een climate fund of zo.
The earth's temperature is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist. But... I do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold.
Dus het idee was van, de wereld wordt steeds heter, maar met deze BH heb je altijd koude tepels.
Ja.
En de opbrengst hiervan gaat naar een milieuorganisatie.
Dat was mij eerlijk gezegd nog niet eens duidelijk, maar dat leek mij wel gepast. Gezien dat het klimaat wordt aangehaald in deze video. Het is een... typisch Kim K idee in de categorie Break the Internet.
Ik vond het dus de eerste keer dat ik het keek, dacht ik, dit is briljant.
Ja, het is netjes uitgevoerd.
Briljant.
Ja. Ja, het is gewoon heel goed uit.
Ja,
gewoon...
Maar goed, toen ging ik in de comments lezen. Toen zag ik dat iedereen dus heel kritisch is op dit product. Ze vinden dat ze geld verdient aan de...
seksualisering. Of...
aan seksualisering en aan de klimaatcrisis. En waarom zou je een product op de markt moeten brengen om iets te doen aan het klimaat?
Ja.
We hebben al genoeg producten op de wereld.
Ja, dat zijn voor de hand liggende argumenten. Van een deel denk ik van ja, inderdaad, je zou niet een product, maar je kunt ook zeggen van zij of all people kan buitensporig veel aandacht voor dit.
Nou, dat was wat ik vooral dacht. Van als je dan op deze manier zoveel aandacht weer krijgt voor dit onderwerp, vind ik het toch vet. En ja, ik bedoel, harde tables verkopen gewoon. We hadden laatst, toen we was ze 1 jaar bestonden, de award, genomineerd waren voor de award.
Aan.
Toen had Timo een foto van ons gemaakt.
Ja. En toen vroeg je welke zou ik doen. Toen zei ik, ja, doe maar die dat ik harde tepels heb.
Heel goed.
En je zag ook die likes. Je zag die likes gaan.
Ja, en je zag ook meteen het effect wat het op Kim Kardashian heeft. Dat ze ja, het dat laatste zei... zesje van, fuck it, laten we het doen.
Ja, precies.
Dus laten we misschien dat we moeten concluderen dat we gewoon toch positief over deze.
Wij supporten harde tepels.
Harde tepels.
En Kim Kardashian. En alles wat iets doet aan het klimaat.
Iets anders over.
Ik dacht echt dat je dit bruggetje ging maken. Oh. Jij gaat nu.
Over harde tepels gesproken. Nou, dat is inderdaad wel echt een gemiste kans. Want ik wilde het hebben over Victoria's Secret.
Mm.
Een tijdje terug, volgens mij nu een jaar of drie geleden, kondigde zij met heel veel PR-kracht een herpositionering aan. Ze hadden namelijk het licht gezien.
Mm-hmm.
Niet gek met al die vleugels.
Ja, ja, ja.
Ze waren al in de hemelse sfeer.
Signaal van God gehad.
Ze hadden een signaal van God gehad dat ze niet de tand destijds, dat ze vadertje tijd niet goed hadden doorstaan. Zij wilden een herpositionering doorvoeren, want zij kwamen natuurlijk uit de tijd van de angels, de megalomane modeshows.
Keek jij daarnaar vroeger?
Nee.
Ik wel.
Ja, maar het is misschien net na mijn tijd dat echt een soort ding werd of zo.
Ja.
Daar als soort puberjongen nog op gelde.
Ja.
Wat ik er wel fascinerend aan vond, was dat het gewoon een merk als entertainment kanaal inzette of zo. En dat zij eigenlijk een verdienmodel van die shows wisten te maken.
Ja.
Maar daar gingen ze mee stoppen, want dat had de tand destijds niet doorstaan.
Ja.
Zij
het was gewoon te seksualiserend, niet woke. Echt, het was gewoon...
Echt een soort meer super, oude wereld dan dit.
Het was zo misogyn.
Ja.
Maar dat was het ook echt. Ik weet nog dat ik daarnaar keek, was ik 15, 16. Dacht ik gewoon, oh, zo ziet een vrouw er dus uit.
Ja.
En zo zie ik er niet uit, want zo ziet niemand eruit.
Dus toen dacht zij, we gaan het antigif van dit idee introduceren. Check aan met nieuwe brand ambassadors zoals Megan Rapinoe, de superster uit het Amerikaanse voetbal.
Mm-hmm.
En daar deden ze dan een campagne mee. Die beeldtaal was totaal anders. Inclusiviteit stond voorop. En Megan Rapinoe vertelde in die filmpjes dan ook, mocht zich ook uitspreken over dat oude Victoria's Secret.
Ja.
Dat patriarchaal was. Dat dat niet meer van deze tijd was. En zo gingen ze voorwaarts.
Mm-hmm.
Wij hebben samen eventjes naar de feed van Victoria's Secret gekeken. Dat is ook echt een extreem inclusieve feed. Dus de diversiteit viert nog steeds hoogtij.
Mm-hmm.
Maar er is een grote maar hier. De resultaten van de afgelopen tijd werden laatst bekendgemaakt.
Mm-hmm.
Die lopen achter.
Ja.
Het gaat niet goed genoeg met Victoria's Secret. Ze eindigen dit jaar op 6,2 miljard.
Mm-hmm.
En ze komen van 7 miljard. Of in 2018. Dat is dus een verschil van 800 miljoen.
Maar wat hebben ze daar dan zelf over gezegd? Zeggen ze dan, we gaan nu weer keihard seksistisch?
Nou, wat de CEO, een man, daarover zegt is, despite everyone's best endeavors,
mm-hmm.
it's not been enough to carry the day.
Ja.
En hij zegt eigenlijk van, jongens, we hebben dit geprobeerd, het werkt niet voor ons.
Ja.
Wij gaan terug naar het oude.
Oh ja, dat hebben ze echt gezegd.
Ja.
Oh, wauw.
Ja. Ja.
Ik vind het zo leuk dat je dit aanhaalde, want dit is dus een best wel groot thema ook in mijn boek.
Mm-hmm.
Mijn nieuwe boek. Dit is toch echt de
editorial
MC Prax moet nu even met de kapitalisme. Want dit is precies, kapitalisme is seksisme.
Ja.
Want je kan ook zeggen, oké, jongens, we hebben minder winst gemaakt dan we misschien in 2018
maar
deden.
Maar we hebben iets belangrijks.
Maar we doen wel goede dingen voor het vrouwbeeld van mensen.
Ja.
Want ik bedoel, ik weet zoals heel veel andere vrouwen hoe erg het fuckt met je hoofd om gewoon dat soort modellen constant te zien in zo weinig kleren en alsmaar het idee te hebben dat dat normaal is.
Ja.
Terwijl dit vrouwen zijn die gewoon hun hele leven draait erom om zo dun mogelijk te zijn.
Ja. Ja, dus waar ik heel benieuwd naar ben is, want toen zij die herpositionering deden,
mm-hmm.
toen werd dat, vond ik, opvallend goed ontvangen. Dus de intenties werden, de soort gemiddelde narrative was toch van, weet je, van alle merken is het wel fijn dat zij die stap zetten, zeg maar. Dus laat ze een kans geven. Maar waar ik gewoon heel benieuwd naar ben is hoe je dit dan gaat terugdraaien, zeg maar. Dus, kortom, laten we die feed in de gaten houden. En laten we kijken hoe dit langzaam maar zeker weer terug.
Weer gewoon keihard seksistisch wordt.
Naar het patriarchaat.
Leuk.
Oké, we gaan het over botox hebben. Maar eerst gaan wij nog één keer.
Ja, het is ongelooflijk. Het is echt aangebroken de week.
Het is Fairtrade Week, dames en heren.
Het is Fairtrade Week. Uh, We zeiden het net al, het is ongelooflijk dat het alweer zover is. Maar het is nu op dit moment Fairtrade Week. Van 28 oktober tot 5 november. En Fairtrade bestaat ook nog 35 jaar deze Fairtrade Week. Dus het is...
Gefeliciteerd.
Dubbel feest. En Fairtrade Week is de week om extra te laten zien hoe belangrijk boeren en werknemers in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn als het gaat om ons eten en ons katoen. Dus tijdens de Fairtrade Week werken supermarkten, merken en bedrijven samen om Fairtrade producten extra onder de aandacht te brengen. Veel merken geven korting op deze producten zonder dat dit ten koste gaat aan de prijzen voor de boer uiteraard. Vrijwilligers organiseren Fairtrade activiteiten door het hele land. En de grote vraag is natuurlijk, wat gaan wij doen nu eindelijk de week weer is aangebroken waar we het hele jaar eigenlijk naartoe hebben geleefd. Berre, wat ga jij deze Fairtrade Week?
Ja, het is heel ongezellig om dit te zeggen.
Oké, ga je het toch zeggen?
Ik ga de Fairtrade Week alleen besteden, zonder jou.
Oké.
Ja, dus... Want ik heb toch besloten om om een focus te leggen op consumeren. Tijdens de Fairtrade Week. Ik wil gewoon die initiatieven ondersteunen. En er is mij net een digitaal boekje, heb ik net doorgelezen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, je zou het kunnen omschrijven als een woke bonusfolder.
Oké. Leuk.
Daar staat ram vol met goede producten voor best wel aantrekkelijke prijzen.
Ja.
En nogmaals, dat gaat niet ten koste van de inkoopprijs. Ja, dus ik had een heel plan om tijdens Fairtrade Week echt het land in te gaan.
Dat is ook een beetje onze ADE natuurlijk.
Ja. Precies. Ja. Maar ik heb besloten om hem toch thuis te gaan doorbrengen.
Ja.
De huishoudpot erbij te pakken en gewoon even goed in te slaan.
En een heel verantwoord bedrag uit te geven aan Fairtrade producten.
Een verantwoord bedrag aan verantwoorde
niet te veel,
producten.
Niet te veel, niet te weinig. Perre, ik kan alleen maar zeggen wat ontzettend leuk voor jou. Wil jij nou net zoals Perre helemaal opgaan in deze Fairtrade Week, dan kan dat. Er zijn 12.000 Fairtrade producten te koop in de winkel. Die zijn allemaal beter voor mens en milieu. Die hebben allemaal het groenblauwe keurmerk. Koop ze, doe er onderzoek naar, lees erover. Ga naar de supermarkt, kijk wat er allemaal is. En maak een positieve impact en geniet van deze Fairtrade Week. Ik wil het heel graag hebben over Botox.
Ja.
Ik heb het er eigenlijk al de hele tijd over.
Je hebt het eigenlijk continu over Botox.
Ja, maar nu dus een keer...
Nee, lijkt mij ook.
On air. Het is bij mij sinds anderhalf jaar of zo in mijn omgeving zo
hot.
Ontzettend normaal. Nee, het is niet eens meer hot. Het is normaal. Botox is super normaal onder vrouwen van 30.
Ja.
Dat heb ik echt de afgelopen, ja, wat ik zei, anderhalf jaar zien veranderen. Ik weet dus niet of het komt omdat ik de 30 gepasseerd ben of omdat het
ineens
normaler is. Maar goed, we hebben voor deze aflevering wat onderzoek gedaan en het blijkt toch vooral het laatste te zijn dat mensen steeds jonger Botox nemen.
Ja, en ook rond die leeftijd die jij noemt.
Daaraan beginnen, ja, dat hele preventieve verhaal. Maar ik merk dat dus ook enorm in mijn sociale omgeving. Ik heb echt best wel veel vriendinnen die Botox doen.
Mm-hmm.
Ik zou wel bijna durven zeggen de helft van mijn vriendinnen, ja. En ik merk ook echt dat op sociale settings, dat het er gewoon heel veel over gaat. En dat vrouwen ook echt dus zo naar elkaar praten. Dus ik kijk nu naar jouw voorhoofd. Dus dat ik op een gegeven moment soms gewoon tegen mensen zeg van, ik doe het niet, weet je wel.
Maar wat, ze kijken...
Ja, mensen kijken gewoon heel erg bij elkaar ook. Van, doe jij het al? Doe jij het al? Wie heeft het al? En nou ja, ik doe het dus niet. Mm-hmm. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar, heel eerlijk gezegd, ik heb echt wel eens getwijfeld.
Ja.
Ja, ik heb echt wel eens, zeker begin dit jaar... Toen was mijn relatie net uit. Waarom moet je lachen? Omdat je naar die foto bij mij zit.
Ik zit in de draaiboek te kijken. Ja. Jij hebt een foto van jezelf.
Ik praat naar een foto toe die we op de socials gaan delen. Die voor mij een heel, heel moeilijk moment was in mijn Botox twijfel periode. Ja, ik heb bijvoorbeeld zeker toen mijn relatie net uit was. Of gewoon, het was ook toen winter. Weet je, toen had ik wel een periode. En ook veel vriendinnen die het dan deden. Die ook zeiden, door, kom op. En, dacht ik, ja, why not? Weet je wel, ik zet gewoon die spuiter in. Wat maakt het uit? Zie je er gewoon veel jonger uit? Vast ook aantrekkelijker of zo. Weet je? Waarom niet? Het is ook maar zo'n kleine ingreep.
Het is onschuldig.
Komt ook bij, denk ik, ik zie mezelf steeds meer op beeld.
Mm-hmm.
Gewoon hier elke week weer voor die camera's. En ook op andere plekken, op de foto. Je wordt daar dus gewoon echt kritischer van.
Zeker.
Maar goed, er was dus één in het kader van jezelf op beeld zien. Was ik dus afgelopen voorjaar moest ik een job doen voor Editie NL. En het was een beetje zo'n gehaast klus. Weet je, mm-hmm. Ik had ook niet veel tijd die dag. En sowieso ben ik ben niet echt van de make-up of dingen. En mijn haar zat ook niet. Had ik het maar in een soort knot gedaan. Ja, jij zit de hele tijd. Jij krijgt mm-hmm. je ogen niet af van die.
Ja, maar ik geniet ervan. Omdat ik.
Ja, het is echt. Nou goed, toen hadden ze me dus ook nog gefilmd. Een soort van tegen de zon in. En op een gegeven moment moest ik dus best wel lachen. Maar het was een soort cynische lach. En.
Ik knijp mijn ogen dicht.
Het is gewoon alles. Het is gewoon één grote rimpel, vond ik mezelf in één keer eruit zien. Toen zag ik dat terug. Toen dacht ik echt, hoe kan ik leven met mezelf? Maar het gekke was dus ook nog, ik keek dit fragment nu terug. En ja, oké, deze foto is een beetje extreem. Dat kan niemand ontkennen. Maar als ik er nu naar kijk, denk ik ook, ja, god, het is ook niet zo erg. Ja. Ik heb dit echt teruggespoeld, er weer naar gekeken en gewoon gedacht van, dit kan niet meer.
Want ik vond een Amerikaans onderzoekje. En daar, wat ook best wel een open deur is hoor, maar wel gewoon interessant om aan te halen. Dat daar blijkt dat mensen dus in situaties van extreme stress, zoals dus net na een break-up. Mm. Of een scheiding of weet ik veel, gewoon extreem stressvolle situaties. Dan gaan ze eigenlijk veel vaker, buitenproportioneel vaak, grote veranderingen aan hun uiterlijk.
Ja, maar dat is toch ook altijd het cliché dat mensen na een break-up hun haar gaan.
Precies,
ja,
precies.
Ja.
En haar gaan verven of zo, weet ik wat. Het is die soort van, dat soort live events, die prompten jouw hersens van, Doortje.
Je moet iets doen.
Doe iets.
Ja. En dat is toch, wij hebben daar. Jij hebt ook wel eens tegen mij gezegd dat als je heel erg gestrest bent, dat je dan iets aan je wallen wil laten doen bij hoe heet die kliniek?
Ja, dan wil ik gewoon naar die Zuidas kliniek.
Alsof dat alles oplost.
Precies.
En ik heb Halina Rijn ook wel eens horen zeggen van als ze dan heel onzeker is of zo, dat ze dan dus naar de botoxkliniek gaat. Terwijl ik denk dus dan moet je juist niet gaan of zo.
Nee, lijkt me echt de slechtste staat om naar een botoxkliniek te gaan.
Ja, dus we willen het over botox hebben deze aflevering. Waarom beginnen mensen daar steeds jonger aan?
Mm-hmm.
En ik ben ook wel benieuwd, waar brengt dat ons als samenleving? Zeg maar. Is dat nou een wenselijke trend? Want enerzijds kan je denken van, oh, heerlijk, weet je wel, voor die vrouwen dat ze lekker zich goed voelen omdat ze botox hebben gedaan.
Wat
maar anderzijds,
wat is er mis mee?
Ja, anderzijds denk ik ook, ik heb een beetje hetzelfde gevoel als toen lipfillers heel erg in waren. Echt, nou, toen was ik echt 20 of zo. Toen had in één keer.
Heb jij ze, die zijn toch nog steeds gaande?
Die zijn nu toch wel. Het is wel minder standaard om lipfillers te hebben. Ik had op een gegeven moment met lipfillers wel dat echt iedereen dat had.
Oh, ik heb echt het gevoel dat die lipfillers echt meegegaan zijn nu.
Ja. Nou, misschien nog wel. Maar goed, weet ik nog wel dat ik wel eens in de club stond. Misschien is dat het. Misschien kom ik gewoon minder in de club.
Mm-hmm.
Dat ik daardoor minder
dat
bovenop de trend zit. Ja. Maar dat ik daar wel eens stond en dacht van, ja, hallo, zeg maar, als jullie allemaal lipfillers gaan doen, dan moet ik het misschien ook wel gaan doen.
Oh, wel.
Ik heb het nooit gedaan, maar ik heb best wel smalle lippen. En dat je dan in één keer denkt, ja, dit is gewoon oneerlijk. Ik zie er gewoon minder hot uit nu in de social club. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst even.
Een kleine definitie.
Ja, wat is botox eigenlijk? En ik vond het wel interessant dat jij dit dus niet wist.
Nee, ik wist dat botox een spierverlammer was.
Ja.
Maar toen ik die uitgeschreven definitie zag, toen dacht ik toch van, oh ja, oké.
Ja, dus botox, het blokkeert de prikkeloverdracht van zenuw naar spier. Dus het remt de spierbeweging en de spierbeweging veroorzaakt rimpels.
Ja.
Ik bedoel, dat zie je als je lachrimpels hebt of fronsrimpels. Dat is waardoor je botox krijgt. Nou, het is natuurlijk al, wordt al best wel lang gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook inderdaad door mensen die bijvoorbeeld overmatig zweten. Dus die spuiten botox dan in de zweet.
Dit wist jij met de dus.
Ja.
Ja.
Dat is echt vrij standaard. Ja. Ja.
Maar ik vond dus deze definitie, als je hem zo opleest, dan vind ik het best onschuldig klinken.
Ja, het is natuurlijk ook best onschuldig.
Ja.
Nou ja, dat is de vraag. Daar gaan we het over hebben.
Ja.
Want er is nu natuurlijk ook de opkomst van de baby botox of botox light. Dat is dan het idee dat mensen dus preventief botox gaan doen. En dat is natuurlijk wat dan in mijn, kijk, niemand in mijn omgeving heeft al heel veel rimpels, want iedereen is 30. Dus de alle botox die in mijn omgeving wordt gedaan is in principe baby botox.
Voor mij gaat het daar al wel echt weg bij het onschuldige.
Bij die naam al? Of bij het preventief?
Nou, ook bij die naam, maar bij gewoon preventief. Dan is al zo duidelijk dat je soort van naar een onrealistisch ideaal toe beweegt.
Nee, ja, dat gevoel krijg ik ook. Ook door die term baby botox. Mm-hmm. Alsof we allemaal baby's moeten blijven of zo.
Ja.
Weet je wel? Alsof je niet volwassen mag worden of zo.
Ja.
Nou, we hebben even onderzoek gedaan naar deze opkomst van de babybotox. We hebben gesproken met Marguerite van Randwijk Jacobsen. En zij is voorzitter van de Cosmetisch Vereniging Geneeskunde. Zij is zelf ook cosmetisch arts trouwens. Ze heeft een eigen kliniek.
Ja.
En we hebben haar gevraagd van, nou, zie jij een groeiende vraag naar botox? Is dat het gevoel wat wij hebben dat het steeds meer wordt? Is dat bij hen ook waarneembaar? Zij zei ja, dat zie ik zeker.
Volmondig, ja.
Ja, ook in haar eigen kliniek zitten al 12-13% groei per jaar. En dat is dus ook in tijden van inflatie en zo. Dus dat is wel echt heel erg veel. Ja.
Conjunctuur ongevoelig.
Ja, en dan hebben we ook gevraagd van, ziet u nou steeds meer jonge mensen in uw kliniek? En dat zei ze ook meteen, ja, het zijn steeds jongere mensen. De afgelopen tijd komen mensen gemiddeld 10 jaar eerder dan in 2012 bij de cosmetisch arts.
Ja, dat vind ik echt een opvallend. Ja. Want ik ben dus
40. Ja. Dat weten we.
En als ik dan terugdenk aan 30, dan is dat best wel een groot verschil qua hoe mijn huid er bijvoorbeeld uitziet.
Ja, zij zei dus in 2012 waren mensen, kwamen mensen op hun 40ste. En nu is het voor heel veel mensen al rond de 30 beginnen.
Ja, dat vind ik echt best wel van, ja, op je 30ste heb je dat echt zo eigenlijk nog. De meeste mensen dan.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon gewenning. Of het is net zoals die lipfillers. Van als iedereen het doet. Ja. Je krijgt denk ik ook een soort botox-fomo of zo. Dus als iedereen het doet en het wordt genormaliseerd, dan denk jij ook eerder van, ja, die rimpels van mij, die kunnen echt niet meer.
Ja.
Maar dat, en toen hebben we dus aan haar gevraagd van, hoe zit dat nou met dat preventief botox? En daarvan zei zij, ja, dat is gewoon onzin. Daar was zij heel stellig over. Zij zei, preventief botox, daar doe ik eigenlijk zelf niet aan. En dat vind ik ook echt een soort van idee wat nergens op slaat. Zij zei, botox moet je doen als je rimpels hebt. Want als jij op je 25ste al komt, ja, wat valt er dan te botoxen, zeg maar?
Ja, maar dat vind ik een heel logisch antwoord van een voorzitter van een vereniging voor cosmetische artsen. Maar in de praktijk wordt die nee totaal niet verkocht in die klinieken, toch?
Nou ja, misschien wel bij die klinieken van haar, maar in de meeste niet natuurlijk.
Nee.
Want dat is natuurlijk, als je ook kijkt, je hebt best wel veel artikelen uit Amerika en zo. Daar zie je dat mensen op hun 20ste al aan botox beginnen.
Ja, dat vond ik dus best wel jammer om te horen. Want we hebben toch zo'n beetje zo'n romantisch beeld in ons hoofd van Gen Z. En zij zijn juist de generatie die gaan afrekenen met van die conventionele beauty standaarden. Maar hier zie je dus eigenlijk hoe diep dit soort normen in onze cultuur eigenlijk zitten. En een ander onderzoek, quote ik even uit, of een artikel, sorry, niet onderzoek, zegt, for Gen Z, botox has become another way to personalize the way they look.
Ja.
It's now treated like a haircut or hair color.
Ja, maar het is natuurlijk ook, dat is natuurlijk het ding. Die botox is zo ontzettend genormaliseerd. En jong is natuurlijk nog altijd wat we uiteindelijk willen als het gaat om schoonheidsstandaarden. Dat is wat iedereen wil uitstralen. En zeker als het natuurlijk gaat om sociale media. Ik bedoel, enerzijds natuurlijk al die selfies en dingen. Allemaal dat soort van dat perfecte uiterlijk. Maar ook, ja, ik vraag me af of jij dat ook hebt. Maar ik word dus voor twee dingen heel erg getarget. Mm-hmm. Gewoon. Alles met baby's, zwangerschapstesten, artipop, whatever.
Ja.
En botox. Botox, botox, botox. Ik krijg alleen maar reclames in mijn Instagram van klinieken die me beloven, niemand gaat het zien. Niemand gaat merken dat jij botox hebt gedaan. En als je dat natuurlijk heel vaak ziet, dan wordt het ook voor je gevoel gewoon normaler.
Dus dat werkt ook bij jou een beetje.
Wel vaak als ik dan op die botox, als ik dan daarop klik, dan zie ik dat bijvoorbeeld zo'n kliniek op Instagram maar iets van 1000 volgers heeft of zo. Dus het is misschien niet eens zo normaal. Maar omdat ik het zo vaak zie, ga ik denken dat het gewoon normaal is. En dat zie je dus ook in Nederland. Dat tussen 2006 en 2019 is het aantal cosmetische behandelingen met 15% toegenomen. Dat bleek uit onderzoek van het Erasmus MC. En het aantal klinieken voor plastische ingrepen is de afgelopen 10 jaar vervijfvoudigd. Er zijn nu 200 van dat soort klinieken in Nederland. En dat is meer dan dat er Dirk supermarkten zijn.
Dit is wel zeg de mindblown vergelijking van meer
hoe
cosmetische
vaak
klinieken dan Dirk supermarkten.
Hoe vaak zie je een Dirk supermarkt?
Best vaak.
Dus nog meer van zijn er klinieken waar je botox kan halen.
Maar ook weer zo'n targeting ding. Hè? Want ik heb nog nooit een ad.
Nee, en dat
waarschijnlijk na deze aflevering
ga je alleen maar gespamd worden. Maar dat vind ik dus ook niet heel gek. Want ja, kijk, het is natuurlijk zo, en daar doe ik in mijn nieuwe boek ook veel onderzoek naar. Kijk, de druk op esthetisch kapitaal wordt gewoon steeds groter. Dus esthetisch kapitaal is, je hebt sociaal kapitaal, cultureel kapitaal. En sinds 2014 meet het Sociaal Cultureel Planbureau ook esthetisch kapitaal. Dus de mate waarin je past bij het heersende schoonheidsideaal. En dat wordt gewoon steeds bepalender. Omdat we natuurlijk steeds meer onszelf profileren op TikTok. Steeds meer in Zoom-calls zitten. We kijken steeds naar ons eigen gezicht en dat van anderen. En daardoor gaan we er ook steeds kritischer op zijn. En wat daarbij ook speelt, is dat het dus voor vrouwen veel bepalender is dan voor mannen. Het is geen, dat voelde je waarschijnlijk al aan. Of je nou vrouw bent of man. Dat dat doorslaggevender is op veel gebieden voor vrouwen dan voor mannen. Maar dat is dus ook heel vaak becijferd de laatste tijd. Er was bijvoorbeeld een heel interessant artikel uit The Economist. Volgens mij een jaar geleden of zo stond dat erin. En ik vond dat echt, hoewel je dus wel weet en aanvoelt, ook als vrouw, dat het zo is. Als je het dan zo zwart op wit ziet en gewoon becijferd, is het zo deprimerend. Het raakt mij
wat was het
enorm.
Punt?
Nou, het punt is dus dat een dun lichaam voor vrouwen de kans op een hoger inkomen vergroot. En dan kan je denken van, ja, maar dunne mensen hebben altijd veel succes. Of zijn succesvoller, of misschien ook, weet je wel, is het een soort vicieuze cirkel. Maar voor mannen is dat dus niet zo.
Nee.
Dat maakt voor hen niks uit. Dus bij vrouwen is in principe, kan je gewoon de matrix zo uittekenen. Hoe dunner de vrouw, hoe hoger de salaris. Terwijl mannen, die hebben die relatie niet. Dus dikke mannen verdienen evenveel als slanke mannen. Met andere woorden, vrouwen krijgen een bonus op een slank lichaam.
Ja. Ja,
en hadden ze op een gegeven moment, dan wordt het echt heel cynisch, hadden ze ook uitgerekend dat het voor een obese vrouw meer extra salaris zou opleveren om af te vallen dan om een extra studie te doen.
Dit is echt zo'n grove statistiek.
Nee, maar snap je, als je zoiets leest, dan kan je gewoon ook niet meer verbaasd zijn over het gegeven dat zoiets als Ozempic, dat diabetesmedicijn waar je heel snel van afvalt, dat dat nu zo populair is. Want vrouwen hebben gewoon serieus profijt van een dun lichaam.
Fucking
het is een statussymbool. Maar het is ook dus gewoon een manier om letterlijk carrière te maken.
Ja, echt bizar.
Ja.
Ik ben wel trouwens in dat mannending nog even gedoken. Was toch wel benieuwd. Want ik word dus inderdaad nooit getarget. Na deze aflevering dus wel. Ja, maar voorheen niet. Maar er is wel stijging in het aantal mannen dat botoxbehandeling ondergaat.
Oh ja?
Ja, er is wel een stuk minder onderzoek naar gedaan. Dus ik moest wel iets langer zoeken voordat ik dingen vond. Maar ik vond een aantal cijfers over Nederlandse behandelingen. Eén onderzoekje zei dat 15% van de Nederlandse behandelingen bij mannen werd uitgevoerd. Een andere 12,5% en een andere 6%. Maar dan in datzelfde onderzoek zegt een arts dat het 20% is. Dus laten we het gemiddelde van deze dingen nemen. Dan zit je ongeveer op 1 op de 8 behandelingen is dan bij een man. En in de US, wat altijd zeker op plastische chirurgie gebied, absoluut de voorloper is. Daar is dat aandeel mannen al veel hoger. En, dit was vooral de interessantste fonds die ik heb gezien. Dat het vooral mannen zijn die tijdens de pandemie ontevreden waren over hun gezicht. En Zoom. Dysmorphia ontwikkelden.
Ja, dat
vond ik dus best wel een rare statistiek. In de context die jij net hebt geschetst.
Hoezo? Dat mannen eigenlijk een keer naar zichzelf kijken.
Nou ja, dus je zou toch dan verwachten met dat esthetische kapitaal.
Ja.
Dat de druk op uiterlijk als de druk op uiterlijk bij vrouwen zoveel hoger is. Dan zou je verwachten dat in een pandemie waar je de hele dag in kool zit. Dat veel meer vrouwen zoomdysmorphia zouden ontwikkelen. Maar dat bleek meer mannen te zijn.
Oh, meer mannen hebben zo. Maar ik denk dus dat mannen voor het. Ik vind dit heel grappig, omdat ik denk dat mannen dus voor het eerst eigenlijk echt geconfronteerd worden met hun uiterlijk en met onzekerheden daarover. Want dat zie je ook altijd uit die onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat dus vrouwen zijn veel onzekerder over hun uiterlijk dan mannen. En dat komt natuurlijk omdat er voor vrouwen gewoon veel meer van afhangt. En het is inderdaad zo dat sowieso maatschappelijk gezien uiterlijk voor mannen ook steeds bepalender wordt. Alleen voor vrouwen is het gewoon.
Is dat
al
zo?
Ja, dat is zo. Maar alleen voor vrouwen is het gewoon al zo fucking lang zo bepalend. Dat vrouwen staan gewoon 10-0 achter, zeg maar, in die wedstrijd. En voor mannen begint het nu ook een beetje te tellen.
Dus ik jij vind denkt dat het buitenproportioneel effect had in COVID-tijd?
Nou,
omdat het de eerste keer is.
Ja, ik vind dat Zoom dysmorphia heel grappig. Omdat dus ik denk van ineens hebben mannen zichzelf de hele tijd gezien. Gedwongen, zeg maar. En dus voor het eerst ook dus door maatschappelijke druk. En dat ze misschien een keer een vriend gehoord hebben van ook doe botox. Dat ze daardoor misschien eerder hebben gedacht van ik moet er iets aan doen. Terwijl vrouwen gewoon al hun hele leven denken van wat moet ik allemaal doen?
Dus dat, ja, precies.
En dat is gewoon waar ik net ook over had. Van dat is gewoon zo, omdat het voor bewust of onbewust voelen vrouwen dat het hun uiterlijk gewoon op elk vlak in het leven eigenlijk bepalend is. Dus of het nou gaat om een partner vinden, maar ook dus om zakelijk succes. Ik las een heel interessant artikel ook op Refinery, dat dus bij heel veel vrouwen, in Amerika is dat dan, maar ik zou best wel eens willen zien hoe dat in Nederland is, gemiddeld genomen gaan vrouwen veel minder, krijgen vrouwen veel minder salarisverhoging vanaf hun 39ste. Terwijl het salaris van mannen blijft gewoon hun hele carrière toenemen.
Alsof ze er van.
Alsof je een soort tax. Je gaat een soort belasting betalen als je er ouder uitziet. Ja. En dat is dus. Dat is waarom ik die botox ook zo boeiend vind. Dat ik denk. Er jonger uit willen zien is niet alleen maar ijdelheid. Het is ook bewust of onbewust voldoen aan de eisen die op jou worden neergelegd. Als vrouw in deze samenleving.
Oké.
Ik had ook als titel voor deze aflevering bedacht. Je bent niet ijdel, je wordt gemarginaliseerd. Mm-hmm. Het zal hem waarschijnlijk niet halen. Maar
was het niet ooit een take dat botox ook een soort, dat je het ook kon framen als female empowerment?
Ja, dat kan natuurlijk met heel veel dingen. Je kan ook zeggen van, ik sport gewoon voor mezelf. Ik wil gewoon een hot lichaam voor mezelf. Want ik krijg daar zelf kracht van. En dat kan ook. En daar kan je ook heel moeilijk over in discussie gaan.
Maar zat dit dan geworteld in dit ding, zeg maar? Dus dat het een soort wapen is in die strijd tegen dat soort de oneerlijke dingen?
In welk ding?
Nou, dus bijvoorbeeld dat je vanaf je 39ste gewoon stelselmatig minder loonsverhoging krijgt. Mits je er dus jong uitziet.
Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat soort dingen gaan natuurlijk ook heel onbewust.
Ja.
Dat is dus ook, ik vond het ook een goed artikel op Refinery over een vrouw die dus beschrijft dat ze dus botox heeft gedaan en daarna een soort botox schaamte ervaart. Want zij wordt daarna veel meer geaccepteerd op haar werk. En ze kijkt ineens om zich heen en ze ziet, wow, alle vrouwen die hier werken zijn eigenlijk 40 min. En alle mannen zijn zeg maar 50 plus.
Ja.
En ik heb nu, doordat ik botox heb gedaan, heb ik mezelf een soort van geaccepteerder gemaakt binnen.
Ja.
Binnen mijn werk eigenlijk. Maar daardoor voelt ze zich meteen eigenlijk heel schuldig. En dat snap ik ook. Omdat ze dus eigenlijk zich conformeert aan een patriarchaal systeem. Vaak niet bewust, hè? Ik bedoel, dat beschrijft ze ook.
En leeft dit dan, want je begon de
bij mijn vriendin.
Ja, aan het begin zei je dat er gewoon heel expliciet en open over gepraat wordt. Maar is dit dan nooit de narrative van
nee,
dat gesprek?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dus dat heel veel vrouwen, ja, toch wel echt het idee hebben dat ze botox nemen voor zichzelf. En ik vind het ook moeilijk om daarover in discussie te gaan.
Ja.
Want ik denk, ik kan me dat gevoel ook voorstellen. En ik bedoel, ik ben ook een vrouw en ik ben ook ijdel op gezette tijden. Ik bedoel, voordat wij hier gaan opnemen, ga ik altijd eerst nog even make-up opdoen.
Mm-hmm.
Jij niet, weet je wel.
Dat heel af en toe.
Heel af en toe doe
als
ik ook
een slechte
make-up
nacht
bij
heb
jou. Maar snap je, ik heb dan niet het gevoel van, oh, dat doe ik omdat het pad gaat. Het van mijn vrouw. Ja, ik denk dan gewoon, oké, ik knal er even.
Wel zin om dit nu de volgende keer tegen jou te zeggen.
Ja, je weer opgemaakt van patriarchaat. Nou ja, dat is het ding met dit soort, met die systemen. Vaak heb je niet door dat je je conformeert. En het is ook comfortabel om te worden geaccepteerd. Weet je, het is ook comfortabel om je lekker te voelen en om je aantrekkelijk te voelen. En daar is in principe ook niks mis mee. Maar dat vond ik dus zo goed aan dat artikel, dat ze wel zegt van, ja, maar ondertussen heb ik me dus wel geconformeerd aan een situatie die vrouwen echt marginaliseert.
Ja, zij ervaart een soort epiphany van, fuck,
ja,
ik ben er ingestonken.
Ja, ik ben er ingestonken. En door mijn handelen heb ik het marginaliseren van andere vrouwen ook genormaliseerd.
En wat doet ze dan?
Nou, niks, want volgens mij kan je die botox niet eruit halen.
Ja, je kan wel niet nog een keer botox
nemen. Nou, een artikel schrijven op Refinery. Ja. Nou, dat vind ik best goed dan.
Ja. Zo dadelijk gaan wij besluiten of wij wel of niet injecties in ons gezicht gaan doen.
Live in de podcast.
Maar daarvoor gaan wij het hebben over Sky Showtime. Wij hebben nog steeds de sponsor Sky Showtime. En op deze streamer komen alle wereldberoemde studio's op één plek samen. Van Universal Pictures tot Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount Plus, Showtime, Sky Studios en Peacock. Ik kon het allemaal in één hap ademen.
Ja, het is echt.
Het was bijna te veel in één adem.
Ongelooflijk knap van jou. Zoveel studio's in één adem. En we hadden het vorige week al over... hier staat de nieuwe serie Pokerface ook op Sky Showtime. En in deze serie raakt een voormalig casino-medewerker... elke aflevering verzeild in een nieuwe moordmysterie. Het is een ouderwets concept, maar in een heel nieuw en modern jasje. En het is perfect voor iemand zoals Perre... die maar heel af en toe series kan kijken... maar jij hebt inmiddels wel een paar afleveringen gezien, geloof ik.
Ja, want we hadden het vorige keer over dat een heel fijn element voor mensen zoals ik van deze serie is dat iedere aflevering op zichzelf staat. Dus je kunt de hele tijd in- en uittunen al naar je wensen. Dat heb ik gedaan. En ik wil het eigenlijk vooral hebben over de acteerprestaties van Natasha Lyon.
Zij is geweldig, toch?
Wow, ja. Zij is echt fucking
Ik vind haar
goed.
Zo leuk.
Echt niet.
Denk
niet...
je dat zij botox heeft gedaan?
Nee.
Ik denk het dus niet.
Nee. Ik vind haar
zo
meteen...
expressief.
Precies, ja, zij is geen type voor botox. Dus ik was erg onder de indruk van die acteerprestaties. De volgende aflevering, wanneer die gaat gekeken worden, dat weet ik dus niet.
Nee, dat
want
weet
dat
je
is
niet.
Mijn levensstijl. Nee. Maar dat die gekeken gaat worden, dat is een ding dat zeker is. Ja, en voor nostalgisten, een groep mensen waar ik mezelf zo nu dan tot voel behoren. Is het leuk om te vermelden dat Frasier, een classic... Jij kijkt mijn vraag aan.
Ik ken het niet,
jij
maar...
Jij bent 30, jij weet dit niet.
Het klinkt heel
het
leuk.
Het is een aanrader.
Ik neem het aan.
Die serie staat sowieso op Sky Showtime... maar er komt een revival van Frasier aan. En die staat vanaf 3 november op Sky Showtime.
Nou, ongelooflijk. Sky Showtime heeft van 30 oktober tot en met 27 november een landelijke actie. Namelijk 3 maanden Sky Showtime voor 3,99 per maand. Nou, kom daar eens om bij andere streamers. Daarna is het de reguliere prijs van 6,99. Nou, dat is eigenlijk toch ook te geef voor zo ontzettend veel productiehuizen. En het is ook nog maandelijks opzegbaar, dus je kan er altijd vanaf.
Wie gaat eerst? Conclusie.
Ik wil wel eerst. Ja hoor.
Vragen of beantwoorden?
Zijn we aan het opnemen?
Ja. Ga jij botox doen?
Ik heb er dus serieus over getwijfeld een tijdje. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht van... nee, ik ga dit gewoon nog niet doen. Dus ik heb voor mezelf besloten dat ik in elk geval tot mijn zeg 40ste of zo...
Beetje de voorheen gangbare leeftijd.
En ik
leeftijd.
Kan ook nog... Ik ben heel eerlijk gezegd nog nooit bij een schoonheidssalon geweest.
Nee?
Gewoon 0 keer in mijn leven.
Ik ook niet, denk ik.
Nee.
Een keer bij een pedicure.
Uit. Ja, daar ben ik ook wel eens
geweest. Is dat een schoonheidssalon?
Nee, maar voor je gezicht. Zeg.
Nee,
ik heb
dat
nooit gedaan.
Lijkt
ik
me
heb
heerlijk.
Ook het idee dat er nog een soort arsenaal aan behandelingen is... die ik eerst kan doen.
Ja.
Maar ik ga ook niet zeggen dat ik het nooit ga doen. Dat,
ik ga het wel nooit doen.
Ga jij het nooit doen, denk je?
Nee. Ik hou wel echt van huidproducten en zo. Dus stuur ze op.
Ja. Perre doet aan influencing.
Ja, precies. Ik kan
ik
gewoon...
heb niks gekregen hè, van Lelabo.
Nee, dus ik zie wel de hele post van andere mensen die Lelabo hebben gekregen.
Maar wij niks.
Nee.
Nou, okay. Maar ja, okay, zeg maar.
Nee, ik ga dit niet doen.
Dat durf jij nu zo te zeggen?
Ja. Ja. Nee, het idee van een injectienaald in mijn gezicht vanuit dat soort... ijdelheidsding, dan smeer ik gewoon lekker crème op mijn gezicht.
Ja.
Ik vind het prima.
Ja, ik heb gewoon meer... Het is bij mij ook een soort principieel dat ik gewoon niet... Ik ga nu niet
ik
zeggen...
Dus ook.
Dat. Nee, maar het is bij mij principieel dat ik nu niet
ga
zeggen...
Oh, je gaat het niet om... Niet.
Ik ga het nooit doen. Want ja, ik hou ook enorm van gewoon natuurlijk oude gezichten, zeg maar. Mm-hmm. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat je dus op een gegeven moment... een soort botox-fomo krijgt. En ja, ik zou het te verheven van mezelf vinden... om nu te zeggen, ik ga dat niet doen. Want de realiteit is ook dat ik deels ook... ja, zoals veel andere vrouwen die wel botox doen... ook deels mijn geld verdien met mijn gezicht. En ik kan me gewoon voorstellen dat er een dag komt... waarop ik denk, ja, misschien
why not?
Toch nodig, ja.
Ja.
En als je, kijk, ik denk ook, het is een soort kip-en-ei-verhaal, weet je wel? Want als je daardoor comfortabeler voelt over je uiterlijk... en je bent daardoor ontspannender en je doet daardoor beter werk of zo...
Mm-hmm.
Ja, moet je dan uit principe dat dan niet gaan doen.
Om je te verzetten tegen het patriarchale systeem.
Ja, en daarvan denk ik, inmiddels ben ik wel een beetje tot conclusie gekomen van... ik denk niet dat ik die strijd alleen ga winnen. Dus misschien dat ik dan mezelf dat vergeef.
Ja, precies.
Maar voor de komende jaren heb ik het
Eigenlijk niet met een botox, gebotoxed gezicht op de achterkant van al kapitalisme en seksisme staan.
Dat is precies wat die tv-kijker laatst tegen mij zei. Dat ik niks over Ozempic, omdat ik zelf ook duidelijk zoveel aan moet.
Ja, maar dat zou toch na deze aflevering, nu het zo duidt, zou dat wel...
Ja, maar of ik kan juist zeggen van kijk wat ik allemaal heb moeten doen. Ja, okay. Vanwege het kapitalisme en het seksisme. Ik ben een martelaar.
En look at me now.
Look at me now, nou precies. Ik denk hoe ik vooral weer uit deze aflevering kom is... Maar dat gevoel heb ik eigenlijk de hele tijd. Is dat ik denk, don't fix the women, fix the system. Weet je, zolang er een norm is waar vrouwen zich aan moeten aanpassen... zullen ze dit soort dingen gaan doen.
Ja.
Zolang vrouwen meer worden afgerekend op hun uiterlijk dan mannen... zullen ze botox gaan gebruiken, zullen ze fillers gaan gebruiken... zullen ze lipfillers gaan gebruiken. Dat gaat gewoon gebeuren.
Ja.
Dus ik vind het ook op een bepaalde manier heel normerend om te zeggen... mensen die botox doen zijn dom of zo, weet je wel? Ze van, het is ook iets waar je onbewust naartoe wordt bewogen.
Zeker. Nee, en wat dat betreft had ik wel nog een klein lichtpuntje ontdekt. Ik ken iemand van vroeger die is cosmetisch arts geworden en die heeft ook een soort opleidingsinstituut voor cosmetische artsen opgezet. En daar worden dus gewoon nieuwe behandelmethodes en dergelijke gedoseerd. Maar zag ik in dat curriculum zit ook een vak wat gewoon uitzoomt en eigenlijk gaat over beautystandaarden en de soort culturele context van beautystandaarden. En daarvan dacht ik van, nou, dat vond ik wel een soort mooi stapje dat je
een soort
niet
bewustwording.
Ja, dat er gewoon in ieder geval aan een soort nieuwe generatie cosmetisch artsen dat als vak wordt gegeven. Ja. Dat lijkt mij een soort goed begin om daar misschien wat scherper over te gaan nadenken.
Is dit dokter Jani?
Dit is zeker dokter Jani.
Daar gaan heel veel van mijn vriendinnen heen.
Ja.
Dus. Het doet het ook goed voor hem, die bewustwording. Supermooi. Dankjewel, dokter Jani. Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.